Paulien zal spreken vandaag. Ik zal wat meer over Paulien vertellen. Paulien is van beroep ergotherapeut. En ze heeft 7 jaar gewerkt als zendingswerker van jeugd met een opdracht in Hongkong en in Zuidoost-Azië. En heel misschien denk je van, hé, dat gezicht heb ik vaker gezien, dat zou kunnen. Een aantal jaar geleden was zij presentatrice van het programma Vrouw Zijn van de EO. Welkom in ons midden, Paulien. Welkom in Berea. Ik ga bidden voor jou. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor dit moment dat we hier voor uw troon staan. Heer, dat we te midden van de gemeente hier zijn. Heer, spreek door Paulien heen. Open onze harten. Heilige Geest, blaas het vuur aan in onze harten. Dat wij horen wat u ons te zeggen hebt vandaag. Dat we dat mogen meenemen in ons hart. Heer, dank u wel dat we zo dicht bij u mogen komen en dat u zo dicht bij ons komt. Heer, zegen de woorden. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Gezellig hier te zijn bij jullie. Een warme gemeente en fijn ja, om hier voor het eerst in Berea de Mate te mogen spreken. 6 jaar geleden was ik in Berea Noord en toen ging het over het onderwerp de vrouw in de gemeente. En mocht ik daar een voorzetje voor doen, theologisch, met het zweet op mijn rug. Dat is echt spannend. En ik vind het zo mooi om te zien dat ik nu de derde vrouwelijke spreekster hier mag zijn. Het voelt wel een beetje als een ja, beantwoording van mijn gebeden, ook voor deze gemeente. Ja, vandaag gaan we het hebben over heel veel dingen die we al gezongen hebben. Ik vind het zo mooi hoe de teksten in de liederen al helemaal aansluiten bij waar ik het over ga hebben. Het was al bijna de hele preek weggegeven. maar nog net niet hoor, ik heb nog wel wat te zeggen. En ja, ik wil ook een beetje aan de hand van mijn levensverhaal vertellen waarom dit onderwerp mij aanspreekt. Advent is de tijd van het vieren van Jezus' komst in deze wereld. Maar ook is het de verwachting van zijn terugkomst. Er zit een dubbele laag, daar heeft Wim Grandia het vorige week over gehad. Wanneer je in verwachting leeft, dan wacht je niet gelaten af, zo nou zie je het wel. Maar dan anticipeer je op de komst van de Heer. En dan ga je staan in dat licht van wat Hij belangrijk vindt. Wat vindt God belangrijk in mijn leven? Het is een heerlijke tijd van voorbereiden op de kerst, althans voor sommigen. Voor heel veel mensen is het ook stress. Kerstmis of stressmis, wordt er wel eens gezegd. Is het echt leuk, kerst? Ja, want je komt met familie, vrienden bij elkaar. En we warmen ons aan die warmte en we vieren het feest van de komst van de Heer Jezus. Maar kerst is ook voor heel veel mensen een tijd van eenzaamheid. Van somberheid. Van het nadenken over wat je allemaal verloren hebt of wat dit jaar niet goed is gegaan. Waar je tegenop kunt zien alweer voor het nieuwe jaar. Er zijn steeds meer depressieve mensen in Nederland. Steeds meer mensen die daar ook echt aan lijden. En ik was zelf zo iemand. Toen ik tiener was, worstelde ik enorm met mijn identiteit. Met mijn toekomstbeeld. Met waarom ben ik hier in deze wereld. En kerst heeft daar heel veel over te zeggen. En ik beleefde dat als een hele donkere, sombere, nare tijd. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen of bij mensen om je heen die het een zware tijd kunnen vinden. Terwijl het ook een super bijzondere en gezellige tijd is. Mijn zoektocht ging over, heeft mijn leven nu betekenis? Ik was al heel jong met filosofische vragen bezig waar nu soms mensen op hun 90ste pas aan toekomen. Van waarom ben ik hier? Wat heeft mijn leven nog voor zin als ik geen kinderen meer heb? Ze zijn de deur uit en ze zien me niet eens meer. Wat is de zin van mijn leven? Nou, dat is niet, hoe mooi het ook is, een gezin vormen en ze in de wereld zetten. Want kinderen kunnen allemaal dingen doen die je niet leuk vindt. Kunnen ondankbaar zijn of kunnen er anders over denken als jij. Om maar één ding te noemen. Er kan heel veel misgaan in de opvoeding. En is dan jouw leven zinloos? Is dan jouw leven zonder reden? Nee, want ons leven als ouders, als kinderen, grootouders heeft een hogere betekenis. Alleenstaande, George en ik hebben zelf geen kinderen. Ons leven heeft veel meer betekenis dan dat. En ik zat met mijn broer op de Dam in Amsterdam. Dat was de tijd van de 70 jaren, de hippies. En dan zaten we daar te filosoferen. En dan dachten we, waar gaan die mensen nou naartoe met hun aktentasjes? Naar de bank en weer terug. En werken, werken en stress, stress, stress. En dan is het, wij zaten heel filosofisch te kijken, want we hadden nog niks te doen, gelukkig, toen. En wij konden erover nadenken van, ja, maar waar gaat het eigenlijk om het leven? Dan doe je dat werk, dan maak je geld, dan heb je een gezin en dan ga je weer dood. Waar is het allemaal voor? Nou, kerstfeest mag ons zin geven, mag ons leven echt betekenis geven. En ik hoop dat dat vandaag ook iets is wat jullie zal aanspreken. Dat licht wat in die grote duisternis scheen 2000 jaar geleden vandaag nog even krachtig is. En dat God nog steeds even grote en mooie plannen heeft in de duisternis van onze wereld vandaag. God ontvouwt zijn plan door de eeuwen heen. Door de mensen heen die hij roept. Die gehoor geven aan zijn stem. Denk aan Abraham, die moest weggaan uit zijn land, naar een plek waar hij niet van wist. Denk aan Jozef, Mozes. We hebben ze net allemaal langs zien komen in die prachtige film. En dat waren niet mensen die dachten dat ze bijzonder bekwaam waren daarvoor. Denk aan Mozes die stotterde en die echt niet zat te springen op die opdracht die God hem had gegeven. En toch paste het bij hem. Toch wist God, ja, maar dit kan jij. En als jij dit gaat doen, dan word jij een instrument van mijn redding in deze wereld. En hij heeft het gedaan, gelukkig. Zo worden ook wij geroepen, deze generatie, 21ste eeuw, om op Gods stem te reageren. Ieder van ons, apart, maar ook gezamenlijk, als gemeente, als volk van God. En je ziet die roeping van God door alle eeuwen heen gaan, ook rond het leven van Jezus. Je ziet Jozef en Maria, hele gewone, onbekende mensen die in Gods plan betrokken worden. Je zult maar Jozef en Maria zijn. Je ziet de wijzen uit het oosten, die worden helemaal uit het oosten door God naar Bethlehem gestuurd. Een heel klein plaatsje, een klein dorpje. Je ziet de herders en de engelen en je ziet een enorme regie van boven. Maar wel door hele gewone mensen heen, zoals jij en ik. En hoe bijzonder is dat? Dat mag onze verwachting scheppen, dat God een plan heeft met ons leven, dat hij ons roept. Toen Jezus met zijn werk begon, riep hij eerst de 12 discipelen, toen de 70, toen werden het er nog meer, 120. En hij verscheen aan de 500 en die kring die werd steeds groter en daar maken wij nu deel van uit. Daarom zit u nu hier vandaag, anders zat u nog lekker met een ontbijtje op bed of zo. Nog even lekker nawarmen in dat bed. Maar u zit hier omdat u hier wil zijn. Omdat u iets wilt horen van God. U bent door hem geroepen. U reageert op zijn stem. Hoe mooi is dat? En daarin hebben we allemaal een gezamenlijk verhaal. Dus ik dacht, misschien kunnen we even met elkaar delen. Degene naast wie je zit. Om eens even uit te wisselen. Zie je iets van Gods verhaal in jouw leven? En om mee te beginnen, hoe heeft God jou geroepen? Hoe heb je voor het eerst begrepen dat je een kind van God mocht zijn? Of dat je met hem op weg mocht gaan? Deel eens even een paar minuutjes met elkaar. 1 op 1 of 1 op 3 mag ook, in groepjes. Dan ben ik heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Hey. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoor het straks bij de koffie wel, wat jullie hebben besproken. Wat je al aan kleine glimpjes van Gods roeping in je leven hebt gezien. En wat de Bijbel zegt in een tekst in 1 Korintiërs 1 vers 26 is dat hij ons allemaal roept. Allemaal. Iedereen hoorde erbij in de gemeente Korintiërs ook. Het was één zootje ongeregeld, kun je zeggen. Als je hoort waar die mensen allemaal vandaan kwamen in Korinthe, dat was een wereldstad zoals Amsterdam. Nou, alles liep daar rond. Maar God had ze geroepen. En dan zegt Paulus daarover, denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Hij zegt niet, een paar van jullie zijn geroepen. Nee, broeders en zusters, allemaal. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. We denken vaak, dat hebben we nodig om in de wereld een deuk te maken. Om echt iets te betekenen. Maar Paulus zegt, nee, dat heeft God dus niet zo bedacht. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Dus God zoekt zelfs het zwakke op. Ongelooflijk. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God beroemen. Dus dan blijft het ook zo dat God steeds zichtbaar wordt, ondanks onszelf, in onze zwakte, in onze beperkingen, in onze handicaps. God wordt daarin zichtbaar. En dat lijkt een hele dwaze zaak. Hè? Dat lijkt de dwaasheid van God. Wat in de ogen van de wereld dwaas is. En wij kunnen ons soms ook wel een beetje voelen van, nou Heer, heb u daar wel goed aan gedaan om mij te roepen? Toen ik de Heer Jezus leerde kennen, was het in mijn tienertijd, zoals ik net even vertelde, in een tijd dat ik heel depressief was en worstelde met mezelf. En ik ook dacht, nou, God kan niks met mij. Ik zat zo vast in mezelf, ik was zo negatief in mijn denken. En de strijd in mijn denken, het was echt heel erg donker. Ontzettend donker in mijn denken. Alles was negatief. Mensen waren negatief, ik was negatief, de wereld was negatief. En ik nam bovendien ook nog eens het lijden van de hele wereld op mij. Als een soort weltschmerz. En zag daar geen gat meer in. Totdat ik over de Heer Jezus hoorde. En er kwam een licht aan het eind van die tunnel. En dat licht, daar richtte ik me op. Met alsof mijn hele leven er vanaf hing. En ik heb nog wel eens periodes hoor, dat ik zo naar het eind van die tunnel moet kijken. En naar dat licht en denken, wow, ik weet niet of ik het wel trek nog. Soms kan het nog zwaar zijn. Maar ik weet nu wel, omdat ik de Heer Jezus nu meer dan 40 jaar ken, en met hem wandel, dat er ook wel een eind komt aan die tunnel. En dat hij iets goeds met mij voor heeft. Dus mijn overtuiging is, iedere christen is geroepen. En iedere christen heeft een unieke roeping. We zijn allemaal geroepen om met God te wandelen, om hem te kennen, om met hem vervuld te worden, om ons leven betekenis, zingeving te geven. Allereerst onze relatie met hem, omdat hij ons lief heeft. En omdat hij het geweldig vindt als wij op hem reageren. We mogen een relatie hebben waarin we Gods hart vreugde brengen. Waarin we voor hem betekenis hebben. Al hebben we voor niemand in de wereld betekenis. Voor hem zijn we belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom ik nooit een eind aan mijn leven willen maken. Want ik dacht, ja, maar er is toch iemand, en natuurlijk ook mijn familie, hè, uiteraard. Maar er is toch iemand die van me houdt en die me hier heeft gewild. Want bij depressie loert dat heel erg om de hoek. Dat je denkt, nou, wat heeft mijn leven nou voor zin? Voor mij hoeft het niet meer allemaal. En God heeft ons geroepen tot elkaar. En dat heb ik al heel jong ontdekt. Als je gaat geven van wat je hebt, dan ervaar je ook heel veel van God in je leven. Op het moment dat jij door gaat geven wat je van hem ontvangen hebt, ook al ben je nog in de kreukels en in de barrels, en je gaat uitdelen, op dat moment ervaar je God in die ander, in die uitwisseling, in die relatie. Dus blijf niet zitten wanneer je nog niet klaar bent, want je bent nooit klaar. Ik ben ook nog niet klaar, nog lang niet. Maar geef wat je wel hebt ontvangen. En dan komt ook heel veel van Gods werk en stroom in je leven. En God heeft voor ieder van ons een specifieke roeping, dus we hoeven nooit naar de ander te kijken van, oh, die doet het zus en die doet zo goed en die doet zo mooi. We zijn zo in de tijd van perfectionisme, van image en media. Maar nee, God heeft jou op het oog en wil jou gebruiken. Dus Ja, het leven van een christen is een leven wat meer gaat als een journey, als een reis, dan als een rechte lijn. Rechte bedoel af, wat we het liefste zouden willen. He? Direct maar naar idols en gelijk maar populair zijn en de rest van je leven op je lauwe rusten. Ik noem maar wat. Maar nee, zo gaat het niet. Het leven is veel gevaarlijker, veel lastiger, veel moeilijker dan dat. En dat speelt zich af in allerlei stormen, problemen, verdriet, tegenslagen, zoals het leven is. Door heel veel gebrokenheid heen. Dus ons leven is een pelgrimsreis. En dat zie je dus, als je terugkijkt naar die geschiedenis, pak ik hem weer even terug, in de omzwervingen van Gods volk. Die gingen ook niet met de rechte lijn naar het beloofde land, was het maar zo. Maar die hebben nog heel veel meegemaakt in die woestijn. En je ziet het ook in het leven van Jozef en Maria. Daar staat bijvoorbeeld in Lucas 2 dat zij 160 kilometer naar Bethlehem moeten reizen. Nou, dus met een ezeltje wat niet zo snel gaat, is dat toch wel een weekje reizen, denk ik. En zeker met een zwangere vrouw. En het was ook geen makkelijke reis. Het was geen leuke vakantiereis. Dat was echt pittig. Jozef en Maria waren al een beetje in de marge van de samenleving doordat zij zwanger was. En lang niet iedereen dat wilde begrijpen wat het was en kon begrijpen. En ze moesten nog eens even helemaal vlak voor de bevalling naar Bethlehem. Dus die reis is niet altijd makkelijk. Die reis die God met ons gaat ook niet. Dan zie je dat ze ook nog eens in een hele gevaarlijke situatie terechtkomen. Bethlehem lag onder Jeruzalem. Jeruzalem was de stad van Herodes. En Herodes was een hele vrede, tyrannieke koning. Hij had al 3000 mensen vermoord om zijn macht te bevestigen. Hij had een heel groot deel van zijn familie ook vermoord, zodat die hem niet konden concurreren. Dus dat was een hele enge man. Ik weet niet of we ons realiseren hoe gevaarlijk die reis was voor Jozef en Maria. Hè, jullie weten naar achteraf. Maar goed, stel je voor, je loopt met je ezeltje en je loopt langs Jeruzalem. Hoe dichtbij de bedreiging ze dan zijn van het leven van hun zoon die op komst is. Een enorme druk en enorm veel angst om hun leven heen. Nou, angst is ook zo'n bolwerk waar we heel vaak mee te dealen hebben. Waar we heel vaak tegenaan komen in ons leven. Dan zie je de omzwerving van de wijzen uit het oosten. In Matteüs 2 vers 2. De vragen de wijzen. Die komen dan rond die geboorte van Jezus daaraan. Aan Herodes, die engert. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Nou, die hebben geen idee hoe gevaarlijk het is wat ze nu doen. Ze laten eigenlijk uit school klappen wat God verborgen heeft willen houden. Gods wegen zijn vaak ook verborgen. En zij klappen uit school en Herodes denkt, oh, is er een koning op komst? Is er een zoon van God op komst? Nou, dan ga ik wel eventjes opletten, want ik wil geen concurrentie. Daardoor worden dingen in beweging gebracht, waardoor Jozef en Maria vlak na de geboorte van Jezus moeten vluchten. Want Herodes stuurt zijn leger af op Bethlehem om alle kinderen onder de 2 jaar te doden. Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk allemaal al, maar het is zo goed om je er eens in te leven hoe ontzettend risicovol dit allemaal was en hoe gevaarlijk. En dan waarschuwt een engel Jozef en die zegt, je moet nu vertrekken, ga weg, vlucht uit dit land. Want Herodes nam Gods belofte en voorzeggingen serieus. Nou, Herodes is soms slimmer of geestelijker in zijn denken dan wij. Nemen wij Gods belofte serieus? Geloven wij echt dat er iets heel belangrijks gebeurt wanneer God iets zegt in zijn woord? En houden we daar aan vast? Dat vind ik zo'n les voor mezelf. Dat de wijzen uit het oosten zagen het, Herodes zag het, maar ik neem het woord van God lang niet altijd zo serieus. En als ik dat ga doen, dan gaan er dingen echt gebeuren in mijn leven. Dan zie je de omzwerving van naar Egypte. Ze moeten helemaal naar het buitenland uitwijken. Daar blijven ze een paar jaar. En voordat ze terugkomen, is Jezus al 2, 3 jaar oud. Dus hij is als een vluchtelingkind geboren. En dan komen ze weer in de buurt van Jeruzalem. Dan is de zoon van Herodes geboren en die aan de macht, Archelaas. En dat is ook een hele vrede koning. Worden ze weer omgeleid naar Nazareth, helemaal in het noorden. En verborgen voor het oog van deze Herodes Archelaas. Dus je ziet een enorme omweg, omzwervingen. En toch ook Gods hand daarin. Hij heeft er al over geprofeteerd in Hosea 11. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en heb ik het uit Egypte geroepen. Ja, dus God is wel in een verborgen regie aanwezig. Ook in ons leven. En dat is wat mij bij dit verhaal heel erg helpt en ik hoop jullie ook vandaag. Onze roeping wordt zichtbaar door al die omzwervingen heen en al die onzekerheden heen. Door al die duisternis die soms op ons af kan komen. We kunnen teleurgesteld raken, gedesillusioneerd, gebroken zelfs door het kwaad wat in deze wereld regeert. In de war, verlamd, omdat je denkt, het is zo groot, wat kan ik daar nog aan doen? Dingen kunnen ons persoonlijk raken doordat mensen ons pijn doen. Of we hebben anderen pijn gedaan, we hebben gefaald. En dan zijn er periodes waarin je alles wel goed doet, maar waarin er niks lijkt te gebeuren. Tijden van wachten, van onduidelijkheid. En toch, door al die fasen van ons leven heen, is God aan het werk. En mogen we hem elke keer vragen, Heer, wat bent u nu aan het doen? Wat wilt u tegen mij zeggen? Wat wilt u mij leren? Want ik wil uw roep gehoor geven. En dan kan er zomaar een hele stille, rustige stem komen die zegt, ik wil dat je die persoon echt lief leert hebben. Dat je hem vasthoudt in plaats van loslaat. Of ik wil dat je naar je buurvrouw gaat en eventjes een kopje koffie drinkt. Dat kan de Heilige Geest zijn. We moeten niet te klein denken over die stem van God in ons, die intuïties. Hij leidt ons in een leven wat betekenis heeft als we willen luisteren naar zijn stem. Ons leven is dus meer een journey, een pelgrimsreis. En ik wil iets citeren uit Hinds Feet on High Places. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Wie kent dat boekje van Hannah Hernard? Eén persoon? Ja, nou, dat is een paar generaties geleden heel beroemd geweest. Ik las het in mijn tijd toen ik in Thailand onder de vluchtelingen werkte. En het heeft me enorm bemoedigd, want toen zat ik ook in een tijd van, Heer, waarom ben ik hier? Ik mocht het vluchtelingenkamp niet in, ik kon daar niet werken en ik was in de huishouding aan het werken. Heer, waarom ben ik hier? En ik zeg het eerst even in het Engels. Much afraid is een angstig meisje wat door de Heer op die pelgrimsreis geroepen wordt. En die zegt, I do love you. En heeft ze tegen de Heer. You know that I love you. Oh, forgive me because I can't help my tears. I will go down with you into the wilderness. Right away from the promise, if you really wish it. Even if you cannot tell me why it has to be, I will go with you. For you know that I love you. Dat is het verhaal van het meisje wat eigenlijk niet die woestijn in wil. Niet achter die enge paadjes, achter Jezus aan. En wat zegt, ja, hier, ik wil eigenlijk gewoon maar heel veilig snel aankomen en klaar zijn met alles. Ik wil dat hele moeilijke vormingsproces niet. Ik wil niet verdwalen in die woestijn. Ik wil niet moeilijk, oncomfortabel. En toch roept de Heer ons om naar de plaatsen te gaan die niet comfortabel zijn. En ik denk dat is een van de grootste uitdagingen voor ons christen zijn in deze tijd. Dat we comfort zoeken. Troost in de omstandigheden, in de levensstijl en al die dingen. Ook voor mij, naarmate ik ouder word, wil ik niet meer zulke avontuurlijke dingen doen. Het kan allemaal heel spannend. En toch vraagt de Heer, wil je met mij op reis gaan? Uit je comfortzone, achter mij aan, omwille van mijn koninkrijk, omwille van mijn naam. Omwille van mijn doelen die zo goed zijn. En ja, ik zal het nog even in het Nederlands vertalen voor wie Engels een beetje lastig vindt. Ik hou van u, weet dat ik van u houd, overgeef me, maar ik moet huilen. Ik wil graag met u ook in die wildernis, weg van die belofte, als u het echt graag wilt. En ook als u me nog niet kunt vertellen waarom dat zo moet zijn, wil ik met u gaan. Want u weet dat ik van u houd. En dan klinken de woorden van Petrus door. Als Jezus zegt, hou je van me? U weet dat ik van u houd, Heer, zegt Petrus dan. God wil niet dat we dingen doen uit angst. Of om een goed plaatje te komen. Of om het maar net te redden in het leven. Hij wil dat we uit liefde leven. Liefde voor hem. Liefde voor onze naasten. En dat we ons leven durven overgeven, opgeven. Dat we onszelf durven verloochenen. Hoe eng dat ook is. En het einddoel is heel goed. Want het maakt ons tot mooiere mensen. En God komt tot zijn doel met ons. Dat is dan de kern van mijn verhaal. Langs al die omzwervingen komt God tot zijn doel. We zien zijn onzichtbare hand aan het werk als we de Bijbel lezen. Daarom is die Bijbel zo belangrijk. In de geschiedenis zien we hoe Gods hand echt aan het werk is. En zijn timing wel perfect is. Ook al snappen we het niet. Na honderden jaren van wachten komen al die verhalen en beloften van God samen in de komst van de beloofde Messias. Dat gaan we nu vieren. Ondanks het falen van Gods volk om God te gehoorzamen. Datgene waar ze bijna 500 jaar op gewacht hebben, toen Gods aanwezigheid uit de tempel wegging, komt nu en wordt vervuld. En Maria herkent dat. Maria zegt, hij heeft zich Israël aangetrokken om te gedenken aan zijn barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, voor Abraham en zijn geslacht. Maria ziet het. Dit is waar we op gewacht hebben, al die jaren. Het Joodse volk weet heel goed wat wachten is. En het wacht nog steeds, want het heeft Jezus nog niet als de Messias gezien en herkend. Maar er zal een dag komen dat ze hem zullen zien en herkennen. En dan zullen ze hem en masse aannemen. En ze wachten nog steeds, al 3000 jaar. Of meer. En dan staat er ook in Matteüs 1 vers 17, nou dat is ook iets waar je zo overheen kunt lezen. En het is zo bijzonder. Van Abraham tot David telt de lijst 14 generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. Dus de Heer is in control, staat hier. God heeft ondanks al die omzwervingen zijn plan vaststaan. En hij zorgt voor een ritme in het plan waardoor wij weten, oeh, het loopt niet uit de hand. He's got the whole world in his hands. Dat zongen we als hippies die net tot bekering gekomen waren. Als Jesus people. He's got the whole world in his hands. En hoe makkelijk is het dat om dat te vergeten? Om alleen maar weer te zien wat voor ogen is. En in Gods woord zien we parels, zien we donderslagen bij heldere hemel. Zien we allemaal momenten waarop God wel laat zien dat hij in control is. Alleen we kunnen het zo slecht vasthouden. En daarom ook dat we erover praten. Nou, drie punten waar ik jullie dan nog, die ik jullie mee wil geven. Het is nodig om te beseffen dat we in een geestelijke strijd leven. We leven in een wereld die in de duisternis is. En het is geen cruise-schip. Volgende plaatje, mijn moeder, mijn vader, mijn zus en ik zijn op een cruiseboot geweest. Wie van jullie heeft het wel eens gedaan? 1, 2, ja, want het is ook wel iets heel luxe, hè? Viel trouwens erg mee met de prijs, hoor, dus daar hoef je het niet om te laten. Wat een hele mooie aanbieding. Echt niet duurder dan een ander reisje, maar in ieder geval, mijn vader was gehandicapt en die kon niet meer lopen. En het was een ideale vakantie, want je slaapt 's nachts en je komt 's morgens een nieuwe haven aan. En je rijdt met je rolstoel van het ding af en je gaat met de taxi het land bekijken. Nou, hoe mooi is dat? Mijn vader die vond het geweldig. We hebben het later nog een keer gedaan, want dat was de enige manier waarop hij op vakantie kon. Maar wij denken soms wel, en ik wil dat ook eigenlijk liever wel zelf, dat het leven met God een reis op een cruiseschip is. Alles verzorgd. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben op onze tijd. En we kunnen de hele dag lekker relaxen. Maar nee, volgende plaatje. Wij leven niet in een cruiseschip. Wij zitten op een aircraft carrier. Of hoe noem je dat in het Nederlands? Een vliegdekschip, ja. Dat is de context waar wij in zitten. Dus als we even... Oeh, even anders, hè? Wat zijn uw orders, Heer? Wat wilt u doen vandaag, Heer? Oeh, er komt weer een pijl of een of andere aanval van de vijand. Wat voor schild moet ik nu weer opzetten? Welk woord mag ik nu gebruiken? Hè, dus het is heel anders. Het is niet een rustige cruisetocht waar wij als westerse mensen allemaal zo naar verlangen. Ik ook. Maar het is oorlog. Er is duisternis in deze wereld. In ons denken, in ons hart, in onze omstandigheden, in de context. Dus dit is ter herinnering aan het kerstverhaal. In die duisternis komt de Heer Jezus met zijn licht, maar heel versluierd nog voor het oog van de wereld. Heel veel mensen hebben het niet eens door dat Jezus gekomen is. We leven in het Koninkrijk van God wat al gekomen is en wat nog komende is en wat nog niet klaar is, wat nog vervuld gaat worden. En God wil ons weerbaar maken, hij wil ons trainen. En hoe doen we dat? Doordat we zijn woord vasthouden. Zijn beloften staan vast. Er staat ook in Daniël, het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En dat kan omdat we hem kennen, eerste opdracht, en omdat we die belofte van hem vasthouden. En dat is iets waar wij als christenen nog heel veel in mogen leren, ik zelf ook, want het gaat alsmaar door. Dat Gods woord echt vaststaat en dat wij, als we dat vastpakken, een ander licht op ons leven krijgen. Het licht in onze duisternis opgaat. Het licht van de omstandigheden. Een hele mooie tekst die mij geholpen heeft in een periode waarin ik dacht, oh Heer, ik wil ook zo graag door u gebruikt worden, maar ik zou niet weten hoe. Ik was al een paar jaar bekeerd en ik diende de Heer met wat ik kon en wat ik had. We hadden een jeugdgroep in Heerden en die groeide. En ja, we waren op allerlei manieren bezig God te dienen, als jonge tieners nog. Een soort jeugdkerkje. Maar ik dacht, Heer, ik wil net zo gebruikt worden als die zendelingen van Jeugd met de Opdracht. En al die mensen die al die grote dingen doen en zo. En toen zei de Heer heel duidelijk, en dat is ook weer zoiets, hè, dat kan hij ook bij jullie doen. Hij kan zomaar een tekst in je gedachten geven. Heel duidelijk. Toen zei hij, door geloof en geduld zul je de beloftes beërven. Dus geen shortcut, geen makkelijke weg. Hoef, 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 hoef. En volhouden. Volhouden in het vasthouden van Gods woord. En dat is niet het volhouden in eigen kracht, dat bedoel ik niet. Want God wil juist dat vol vasthouden aan zijn kracht. En als we dat elke dag opnieuw doen, zijn kracht in mij, zijn leven in mij, dan gaat hij door zijn woord die beloftes in ons leven uitwerken. En gaan we zien, wow, 5 jaar verder stond ik op het zendingsveld. En op het zendingsveld was het geweldig. Heb ik zoveel mooie dingen mogen doen. Maar dat hield op een gegeven moment weer op. Want ik was helemaal moe van al het reizen. Ik had 7 jaar uit de koffer geleefd. Kwam ik terug in Nederland. Ik zei, Heer, ik wil zo graag heel, heel veel mensen bereiken voor uw koninkrijk. Hoe meer, hoe liever. Want het is zo nodig. En toen gaf hij mij die baan bij de EO. Nou, ik zeg niet dat dat bij iedereen zo gaat. Er zijn ook periodes in mijn leven dat ik het echt niet weet wat God aan het doen is. Dat ik wacht en dat ik doorga met wat ik doe. En dat ik het soms ook helemaal niet weet. Maar als we door geloof en geduld vasthouden aan Gods beloftes, gaan ze ook in ons leven in vervulling komen. Hebreeën 6 vers 11. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen. Dus in dat wat je doet, wees daar ijverig in. Geef jezelf daaraan. Totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. Ook deze discipelen en christenen van die eerste eeuw, die hadden het super, super zwaar. Veel zwaarder dan wij. Maar we kunnen ervan leren. En het is onze wens dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd is. Hebreeën 6 vers 11. En dan zegt Petrus, jullie moeten de profetische woorden die gesproken zijn niet vergeten. Ze zijn als een lamp in de duisternis. 2 Petrus 1 vers 19. U doet er goed aan uw aandacht daar altijd op gericht te houden als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Zie weer dat licht in de duisternis. De profetische woorden zijn het licht wat doorbreekt in onze duisternis. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Gods beloften liggen klaar om ingelost te worden. Maar wanneer we er niet op letten, raken we die richting kwijt. Elke keer weer terug naar dat woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En soms zien we alleen de volgende stap. Zien we niet verder dan dat. En soms laat God iets zien van het pad en schijnt het woord verder op en kunnen we ons daarna uitstrekken. Maar het is altijd in het volharden, in het dagelijkse leven met Jezus en daar trouw in te zijn. We leven in vertrouwen op God en wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. En als laatste, we leven voor het publiek van één persoon. We doen het voor hem. En ik vind dat Os Guinness het heel mooi onder woorden brengt. De roeping geeft alles wat we zijn, alles wat we hebben en alles wat we doen, een dynamiek, een richting. Want nu wordt alles gedaan voor hem. En dat geeft ons leven betekenis. En alles wordt gedaan met het oog op zijn terugkeer, wanneer we hem zullen zien. Wanneer de Heere Jezus terugkomt. En dat is Advent. Heer, we willen leven met het oog op uw terugkomst. We willen weten dat ons leven ertoe doet. En dat we mogen horen, voortreffelijk, goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, in de kleine dingen, zal ik jou over veel aanstellen. God kan meer aan ons leven toevoegen als we trouw zijn in het kleine. En als we het doen als voor hem. En dat is Gods verlangen voor ons. Dat we leven voor zijn goedkeuring, zijn vreugde en zijn bestemming in ons leven. En als we het niet weten, dan kunnen we ervoor bidden. Kunnen we ook anderen vragen om eens met ons te bidden daarvoor als we het niet meer zien. Anderen kunnen soms veel beter zien wat jij betekent in deze wereld en wie je bent dan jezelf. Dus vraag het eens. Nou, iedere christen is geroepen. We zijn allemaal geroepen. Ons leven is als een pelgrimsreis met vele omzwervingen. En het heeft ook te maken met de plannen van God die vaak nog verborgen zijn. Voor het oog van de boze. En met onze eigen menselijkheid. Omdat we willen zien. Omdat we resultaten willen zien. En dat we het moeilijk vinden in geloof te leven. En Gods woord vast te houden. Maar God voert zijn plannen uit. Langs allerlei wegen en omwegen. En we zien dat in het Oude en het Nieuwe Testament gebeuren. In de levens van al die mensen in de Bijbel. Advent is het uitzien naar Jezus' terugkomst. In een tijd waarin we terug kunnen kijken op wat God allemaal al heeft gedaan. En moed kunnen vatten om zijn belofte ook voor onszelf vast te houden in deze geestelijke strijd. Waarin we ons oog op zijn beloftes en de roeping van Jezus houden. En naar zijn stem blijven luisteren. Ook als we de weg niet zien. Of als we de woestijn ingaan zoals Much Afraid, waarin we vol goede moed en in geloof en geduld kunnen groeien. En één tekst die mij de laatste 10 jaar van mijn leven op de benen heeft gehouden, die staat ook op mijn bureau, is: Gods roeping is onberouwelijk. Dat betekent zonder omkeer. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Je bent geroepen. En wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Niet door onze fouten, niet door omstandigheden. Op het moment dat we zeggen, Heer, wilt u verder gaan met mijn leven? Bam, gaat Gods werk weer in werking in ons. Nou, dan wil ik nog een paar praktische tips meegeven van hoe kun je Gods roeping in je leven dan ontdekken of herkennen. Maak Gods belofte persoonlijk. Ze zijn er voor ieder van ons. En misschien heb je gedacht, ja, wel voor die, maar niet voor mij. Maak ze persoonlijk. Leer ze uit je hoofd als het nodig is. Omdat God een zin tot jou gesproken heeft. Hou hem vast. Dwars door alles heen. Dwars tegen de tegenslagen, omstandigheden en eigen zwakte heen. Laat je geloof opbouwen door de weg die andere discipelen en kinderen van God gegaan zijn. Biografieën zoals van Corrie ten Boom of anderen kunnen mij enorm bemoedigen. Maar ook in de Bijbel. En kijk, welke gebeden heeft God al verhoord in je leven? Daar kijken we ook zo vaak overheen. De kleine dingen die God wel heeft gedaan. Of soms zelfs grote dingen die we zo weer kunnen vergeten. Let op die kleine dingen. Veracht de dag van de kleine dingen niet. En leef je leven gericht op hem. Het gaat om Gods bestemming in ons leven. Je roeping begint vandaag, in het gewone leven van vandaag. Als we zeggen, Heer, wilt u mij nu gebruiken? in de dingen van deze dag. En dat keer op keer, elke dag opnieuw. En soms meerdere keren op een dag. Heer, wilt u mij tot een zegen laten zijn? Dan gaat Gods werk, ja, in werking in ons. Ook vaak zonder dat we het weten. We zien het ook lang niet altijd. Maar dan mogen we weten, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik geef mijzelf aan hem, aan mijn naaste. En het is zijn verantwoordelijkheid om dat te zegenen. En hij belooft dat. We mogen in zijn licht gaan staan. Jesaja 9, de laatste tekst. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dat wil hij allemaal voor ons zijn, elke dag opnieuw. Hij is onze held, hij is onze vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu tot in eeuwigheid. Dus het gaat gewoon komen. Het koninkrijk van God is komende en het gaat helemaal in vervulling komen. En daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse macht. En wij mogen met hem ons beijveren om dat koninkrijk in ons leven elke keer weer welkom te heten. Ik wil graag met jullie bidden. Dank u wel, Vader, dat we dicht bij u mogen staan. Als we zo meekijken met de geschiedenis van uw volk. Een beetje mee mochten kijken met uw grote plannen die u door zoveel eeuwen heen volbrengt. Door duizenden jaren heen. Wat heeft u een lange adem, Heer? Ik niet, maar u wel. En uw koninkrijk is gekomen in deze wereld en heeft een groot verschil gemaakt. Maar er is ook nog heel veel mis in deze wereld. En we willen zo graag dat u nog meer kunt komen, Heer. Dat u nog meer zichtbaar kunt worden in deze wereld. U bent met grote kracht bezig mensen in uw koninkrijk te brengen over de hele wereld. En wij willen ook hier in dit land, in dit Nederland, Heer, beschikbaar zijn. Om uw koninkrijk hier te laten zien. Uw licht, wat in onze duisternis in ons land mag schijnen. Dank u, Heer. En misschien zijn er mensen vandaag die gebroken zijn door pijn of verdriet, teleurstelling, waardoor ze Gods zicht kwijt zijn op hun leven, op hun roeping. Ik wil je aanmoedigen om dan, ja, met je wonden, met je verdriet bij God te komen. Ook met je angsten. Misschien omdat je zoveel pijn bent gedaan dat je denkt, jongen, wat kan ik nog voor moois verwachten in dit leven? Heer, u heeft licht op het oog. U heeft een toekomst en een hoop voor ieder van ons. Dus als jij iemand bent die zich overweldigd voelt door wat je aangedaan is of door de fouten die je zelf gemaakt hebt in het leven, God wil ze herstellen. God wil ze genezen. Hij is aan het werk. Laat je door hem herstellen en genezen. Ga het proces aan, ook als dat diep moet gaan en als het tijd en zorg moet kosten. Want hij wil je visie geven op je leven, wat je mag leven ook voor anderen, ondanks jouw pijn en jouw verhaal. Misschien zijn er mensen onder ons die de Heer enthousiast gediend hebben en Jezus gevolgd hebben, maar die enorme klappen van de molen hebben gehad. En niet begrijpen wat er gebeurd is. Misschien door ziekte of door financiële problemen of andere soorten van stress, tegenslagen, afwijzing. Dan wil ik ook voor jullie bidden. Heer, soms kunnen we niet over de omstandigheden heen zien als we financiële zorgen hebben. Of de angstige vraag of we het wel vol kunnen houden voor de rest van ons leven om ons bestaan op te bouwen. Die ken ik ook, Heer, die vraag. Hoe benauwend kan dat zijn? En als een uitzichtsloze race lijken tegen al die tegenslagen in. De een naar de ander soms. Heer, wilt u deze mensen die in die groep zitten bemoedigen en laten zien dat niets uit de hand loopt bij u. Dat u deze wereld echt in uw handen heeft en ook hun levens. Dat u het ten goede gaat keren. En dat u in die omzwerving en die moeite en die strijd iets in hun leven gaat bouwen waar ze anderen straks weer mee mogen zegenen. Dat u overwinnaar bent in hun levens. En misschien hebben sommigen van jullie ideeën, oh God kan mij niet gebruiken, misschien omdat je nog te jong zou zijn. Of niet interessant genoeg, of welke reden dan ook. Misschien ben je wat faalangstig, verlegen, onzeker. Maar ook jou wil God gebruiken tot zegen voor anderen. En ook jou wil God kennen om je te helpen, jezelf te aanvaarden en ja, met hem te wandelen. En anderen hebben misschien wel het verlangen om Jezus te volgen en zijn weg te gaan. Maar vinden het ook eng wat het kost, wat de prijs daarvan kan zijn. En ook jou en jullie wil God bemoedigen dat het nooit te zwaar is, omdat hij geeft wat we nodig hebben. En omdat zijn kracht zichtbaar wordt in onze zwaktes, in onze kwetsbaarheid. Dat we het in volledige afhankelijkheid van hem mogen doen. We hoeven geen stoere helden te zijn, self-made heroes, maar we mogen afhankelijk zijn van zijn kracht en dan moedige stapjes nemen op die weg achter Jezus aan. En merken dat het licht dan doorbreekt in de duisternis. Door ons leven heen. Daar wil ik jullie mee zegenen in Jezus' naam. Dank u Heer dat u het licht van de wereld bent, dat u in ons leven bent. Kom, Heilige Geest, en verlicht ons hart, terwijl wij in uw licht gaan staan. Amen.